Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij deze dienst tot eer van God, onze Heer, onze Schepper, onze Maker, onze Vader in de hemel. Fijn dat u gekomen bent om samen met elkaar naar hem te luisteren, maar ook door te zingen zijn naam groot te maken. Zullen wij een kort moment stil zijn om ook ons hart helemaal op hem, die Heer, te richten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, het thema van vanmiddag is: wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En dan weet u waarschijnlijk wel welke Bijbelse geschiedenis daarbij hoort. Dat is die ontmoeting tussen Jezus en zo'n vrouw die op overspel betrapt is. En die geschiedenis wordt vaak ook wel gebruikt om met elkaar te spreken over wat oordelen van mensen met je naaste kan doen. Dat zit er zeker in. Het tweede element is ook wel dat Jezus ook in die geschiedenis zegt: ga heen en zondig niet meer. Nou, de beide kanten van dat evangelie willen we vanmiddag met elkaar doordenken. Ik heb mij overigens nog niet voorgesteld, dus dat is bij deze. Ik ben dominee Rien Roelofsen, uit Katwijk aan den Rijn. En het is fijn om in jullie midden te zijn. Wij gaan nu met elkaar zingen Psalm 43, de versen 1 en 5. En als je dat lied zingt, is het misschien goed om je te verplaatsen in die vrouw die daar dan in die tempel voor Jezus gebracht wordt en moet vrezen voor haar leven. En daar gaat deze psalm ook over. Dus laten we zingen Psalm 43, 1 en 5. Ik lees u die geschiedenis voor uit Johannes 8, Johannes 8, de versen 1 tot en met 11. Iedereen ging terug naar huis, zo luidt het woord des Heren. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerst een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudste het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Broeders en zusters in Jezus Christus, ook dit jaar, dat jaar waarover we gelezen hebben, is dat Loofhuttenfeest Sukkot weer uitbundig gevierd. Daar moeten ze zich iets bij voorstellen als optochten met takken en lichtjes, vergezeld van dans en muziek. Het is een religieus en godsdienstig feest. En tegelijkertijd is het ook wel een soort vorm van carnaval. Het is een moment waar velen, vooral ook wel jonge mensen, naar uit hebben gekeken. Waar ze een heel jaar naartoe hebben geleefd. Om zich na zo'n drukke tijd, na de oogst, want dan is het Loofhuttenfeest, even te kunnen laten gaan. En er ook een beetje te kunnen ontladen. Maar na 7 dagen dan is dat weer voorbij. En dan keert iedereen weer terug naar zijn huis. Ja, behalve Jezus dan, zo hebben we gelezen. Want waar iedereen na 7 dagen die nacht weer onder zijn eigen dak slaapt, is dat voor Jezus blijkbaar geen optie. Hij moet slapen onder een open hemel, tussen de Olijfberg. Ja, die berg waar straks ook zijn weg naar het kruis gaat beginnen. Naar wat hij zelf noemt zijn verhoging. Jezus, zo lezen we, is overigens niet de enige die deze nacht niet naar huis is geweest. En of ze zich daar helemaal bewust van is geweest, dat het niet haar bed was, en ook niet haar huis, en ook niet de armen van haar man waar ze zich aan overgegeven had. Nee, dat staat er allemaal niet. Maar ja, na 7 dagen feesten, dansen en zingen, als ja, er genoeg gedronken is en de grenzen een beetje gaan vervagen, ja, dan zie je dat allemaal niet zo scherp meer. En 's morgens vroeg wordt ze wakker in het verkeerde bed. Of eigenlijk kun je beter zeggen, wordt ze gevonden in het verkeerde bed. En haar pech is dat het de farizeeën en de schriftgeleerden zijn die haar daar aantreffen. De zelfbenoemde hoeders van de wet. Mannen met een soort van antenne voor dat soort misstanden. En uiteraard met een uitgesproken mening over mensen als deze vrouw. Als je een beetje terugbladert in de evangelie, dan krijg je zo'n weergave van zo'n smoesgesprekje wat ze dan hebben op het voorhoofd van het tempelplein. Dan zeggen ze dingen als, ja, die massa die de wet niet kent. Vervloekt zijn ze. Ja, dat is wat ze tegen elkaar zeggen als er niemand bij is. Ja, de farizeeën en de schriftgeleerden, die zien in deze vrouw echter ook een kans. Die man blijkbaar, die er uiteraard ook bij betrokken was, die laten ze voor wie hij is. Maar die vrouw, ja, die kunnen ze goed in hun plannen gebruiken. Over haar schuld hoeft namelijk niet gediscussieerd te worden, ze is op heterdaad betrapt en ook over de straf hoeft niet lang nagedacht te worden, want er staat er gewoon in de Tora, de wet van Mozes, zwart op wit, dat iedereen die op overspel betrapt is, ja, die moet gestenigd worden. Maar vandaag zijn het dus niet zij die daarover gaan, maar Jezus. Dat is het idee. En de vraag is of hij kiest voor deze vrouw of voor dat goddelijke recht. Wat voor hem zwaarder weegt, de liefde en de bewogenheid die ze bij hem proeven voor mensen die het niet allemaal voor elkaar krijgen in het leven, of zijn gehoorzaamheid aan de wil van zijn hemelse Vader. En voor hen is het vandaag even om het even. Want hoe dan ook, wat Jezus ook kiest, hij valt in de mand en zij krijgen hun gelijk over hem. Want ja, zij vinden dat Jezus makkelijk praten heeft. Met zijn praatjes over vergeving en over de liefde van de Vader. Ja, zet hij eigenlijk de hele bestaande orde op het spel. Waar moet dat heen als mensen zo gaan leven zoals hij het hen voordoet? Zoals hij het zegt. Maar Jezus zegt niets. Hij doet niets. Hij doet zelfs alsof die fariseeën en die schriftgeleerden er niet eens staan. Hij keurt zich geen blik waardig. Hij hurkt neer. Hij schrijft wat in het zand. En blijft dat doen totdat hij niet anders meer kan, omdat ze zo, ja, opgewonden en ongepast aan blijven dringen. En dan zegt hij die befaamde woorden die zelfs in het Nederlands een uitdrukking zijn geworden. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Ja, en als Jezus dat gezegd heeft, dan hurkt hij opnieuw meer. En de fariseeën en de schriftgeleerden die realiseren het zich, ja, zo staat het ook in de wet van Mozes. Wie met de klacht gekomen is, die moet ook zelf het vonnis uitvoeren. Dus als zij haar schuldig achten, dan is het toch echt aan hen. Jezus hurkt neer om verder te schrijven wat we weten, of we weten eigenlijk niet wat hij schrijft. Maar dat is ook niet zozeer het punt. Het is vooral om die fariseeën en schriftgeleerden een moment van bezinning te geven. En als ze zich bezonnen hebben, dan kunnen ze eigenlijk niet anders dan naar het zwijgen toe doen. En terugkeren op hun schreden. De oudste eerst, die reden zich blijkbaar eerder, daarna de jongeren. Ja, wat wel duidelijk is, dat Jezus hun hart kent. Dat hij er dwars doorheen kijkt. Door hun opzet, door hun listige plannen, door hun vrome praatjes. Want ja, wat is er nou erger? Het overspel van deze vrouw? Of de haat en de woede die er is in hun hart? Waardoor ze zo'n iemand als deze vrouw willen slachtofferen, vooral om Jezus hun voet dwars te zetten? Was dat niet ook eerder al zijn punt? Voor hem telt een mensenleven niet. Zij passen die wet toe zoals hen het beste uitkomt. En dat betekent wel dat voor dit moment ook, dat niet alleen die vrouw, maar ook zij als fariseeën en schriftgeleerden op dat moment op hete daad betrapt zijn. Dat ze in het midden van die tempel bij al die andere mensen publiekelijk vernederd en te kijk gezet worden. Daarom, ze kunnen niet anders dan afdruipen. Afdruipen. Hier valt geen eer meer te behalen. Ieder woord wat ze nu nog zeggen, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Het is wrijven in een vlek. Maar ja, daarmee is de geschiedenis nog niet af. De hoeders van de wet zijn weliswaar van het toneel verdwenen. Maar die vrouw die staat er nog wel. En dat haar aanklagers zijn verdwenen, betekent in de ogen van Jezus Christus niet automatisch een vrijspraak. Het is meer zo dat hij zijn oordeel uitstelt. Hij zegt niet dat ze al voldoende gestraft is door de doodsangsten die ze uit heeft moeten staan. Hij zegt ook niet dat hij het allemaal wel begrijpt, omdat ook hij jong is geweest en jeugdige onbezonnenheid nu eenmaal leidt tot dit soort dingen. Er volgt ook geen uitgebreide preek of een kruisverhoor waarin hij haar hardop wil laten zeggen hoeveel spijt ze er wel niet van heeft. Of dat ze het uitlegt hoe het zover heeft kunnen komen. Nee, Jezus kent ook haar hart. En ook wat daar de duisternis is. Er volgt voor deze vrouw alleen een opdracht. Ga heen. Zondig niet meer. Ja, broeders en zusters, het is duidelijk dat Jezus haar de kans geeft om het vanaf nu af aan anders te doen. Om zich te bekeren, om te breken met die zonde die er was. En ergens is deze geschiedenis, het evangelie van Jezus Christus, ook gewoon in de notendop. Het is Jezus die de gevolgen van de zonde van mensen, van de zonde van deze vrouw, van de zonde van die fariseeën en die schriftgeleerden, van onze zonde, op zich neemt. Die er persoonlijk verantwoordelijk voor is dat het terechte oordeel ook over de dingen die wij verkeerd doen in de ogen van God, dat het wordt uitgesteld. En ons de kans geeft om het anders te doen. Jezus Christus is degene die ons leven redt van de dood. De eeuwige dood moet je zelfs zeggen. Hoe? Nou ja, door voor ons te sterven. Door dat oordeel zelf te dragen. En ga heen en zondig niet meer is dan ook niet alleen de opdracht voor die dame. Dat is ook de opdracht die wij iedere keer weer krijgen. Als wij horen over vergeving, over genade, over de liefde die er van de hemelse Vader is in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, omdat er ook in ons hart dingen veranderen. In ons denken, in ons leven. Vandaar dat op deze geschiedenis gelijk dat mooie van dat licht der wereld volgt. Wij zijn vrijgekocht, vrijgesproken, opdat wij wandelen in het licht met Jezus. En het doet er dus echt ook wel toe wat wij met die nieuw verworven vrijheid in Jezus Christus doen. Vergeving en genade. Het is niet vrijblijvend. Je kunt als gelovige niet zomaar wat aan blijven modderen. Gewoon door kunnen blijven gaan. Alsof er niks gebeurd is. En in die zonde blijven liggen of zo. Ook van ons wordt een keuze gevraagd. Telkens weer. Het maakt niet uit dat je af en toe struikelt of valt of tegenvalt, jezelf of God. Als je die keuze maar maakt. Iedere keer weer voor Hem. Dat je die keuze maakt. Gebaseerd op de liefde die je gezien hebt. In vergeving, in genade, in zijn Zoon. Wat doet die liefde? Wat doet die vergeving? Wat doet die genade met jou en met mij? Ergens vind ik het heel mooi hoe Jezus met deze vrouw omgaat. Hij wrijft het er dus niet in, zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden van toen en van nu dat zouden doen. Hij schrijft het haar ook niet vol met de letter van de wet, want ze weet heel goed waar het mis zit in haar leven. Waar de pijn zit, waar het anders moet. En ik denk, zoals we hier vanmiddag bij elkaar zijn, dat dat ook wel voor ons geldt. En deze geschiedenis nodigt ons dus ook wel uit om daar voor onszelf nog gewoon eens over na te denken. Waar het bij ons in ons leven piept en kraakt. Of er plekken, momenten, gebieden zijn waar, als we heel eerlijk zijn, Jezus eigenlijk niet helemaal aan mag komen. Dat we dat wegstoppen voor God. Misschien zelfs wel voor onszelf. Of, en dat is wat Jezus verlangt, dat we het aan het licht laten komen, bij Hem. In de hoop ervan bevrijd te worden en daarmee een ander mens. Een mens wat overeind mag komen, verder mee gaan. Ja, dat is wat genade, de genade van Jezus Christus met je doet. Het laat alles in een ander licht komen. Opdat het licht gemaakt wordt door de Zoon van God. Ook alles in mij en in jou. Dat is het evangelie. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar danken en bidden. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Heere God, we hoorden net de klanken van dat lied hier in de Engelse kerk. Een lied wat zoveel heeft gebracht en wat ook zo mooi aansluit bij wat we net gelezen hebben. Genade, o zo oneindig groot. Heere God, we zagen het. En ja, wat we u willen vragen is of u dat wat we van uw Zoon Jezus Christus hebben mogen zien, dat ons verder mag dragen deze dag. Dat we ons gedragen mogen weten door zijn liefde, zijn trouw, zijn genade. Heer God, wij zijn anders dan die vrouw. Andere situatie. Anders dan die farizeeën en die schriftgeleerden. En toch, we hebben die liefde, die trouw, die genade net zo hard nodig. Heer God, schenk ons die iedere dag weer. Dat is ergens ook wel het brood des levens. Datgene waar we op leven. Heer God, dank u wel dat we vanmiddag hier zo even een moment in alle stilte, met muziek, met woorden van u, stil mochten worden. Dat even de drukte van het leven en de drukte van de stad weg mocht vallen. Dat te midden van dat alles, daar ruimte was voor u. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat iedere keer weer kan. Heer God, tegelijkertijd willen we u ook vragen of u ons wil helpen om ook in dat heerlijke licht van uw liefde te blijven wandelen. Om steeds weer die keuze te maken om terug te gaan naar u. En het licht te laten blijven in ons bestaan. Omdat we een licht kunnen zijn voor anderen. Want Heere God, licht, het licht van uw liefde, dat hebben wij nodig. Maar ook al die anderen die we op ons hart hebben. Die wereld, de stad, ons eigen gezin, familie, vrienden. Heere God, raak hen aan. Ga hen voor, zoals u dat ook met ons doet. Zegen zo alles wat we vanmiddag gedaan hebben in uw naam. Laat ons voeden, dragen en verheugen. Lieve Vader, dat alles, dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Er is één collecte voor het instand houden van deze samenkomsten. En dan zingen wij ons slotlied. En dat is hemelhoog 557. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. Vef uw hart omhoog tot God die in de hemel is en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.